Ja, en toen heb ik gemerkt van ja, ik kan het nog. Ik wil dat erbij blijven doen. En vroeger kon dat niet. Dus ik ben blij dat in dat opzicht de COVID ook goede dingen heeft gebracht. Laat zien dat het wel kan.
Welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Hierin spreken wij met zorgprofessionals die buiten de eigen kolom kijken, kennis delen en zich compromisloos inzetten om een toekomstvaste zorg te ontwerpen. Doe je mee? Mijn eerste vraag is, wie ben je en wat doe je?
Wie ben ik? Wat doe ik? Ik ben Nasja. En ik ben bezig om de zorg in een verandermodus te krijgen. Vanuit verschillende rollen. En ik help organisaties, individuen, eigenlijk door alle lagen heen, om ja, mensen te veranderen. Want ik geloof dat verandering is de enige continuïteit in het leven. Ook als je in je eigen leven kijkt, naar alle patronen die je zelf hebt. En ik zou het zo graag de zorg wensen dat ze meegaan met hun tijd.
En wat betekent dat bijvoorbeeld?
Als je kijkt naar de zorg hoe we het georganiseerd hebben, dan is dat heel veel zoals het vroeger logisch was in de context waarin het er ooit voor bedacht was. Maar de wereld is heel erg veranderd. We zitten echt in een heel andere wereld met bijvoorbeeld techniek, maar ook hoe we naar elkaar, naar de wereld kijken. En daarin blijft zorg achter, waardoor frictie ontstaat. Waarom mensen, denk ik, ook mede daardoor niet meer gelukkig zijn op hun werk. Omdat er wat anders van je verwacht wordt tijdens werk dan dat je in je eigen leven leeft. En eigenlijk probeer ik die werelden bij elkaar te brengen. Door eigenlijk de zorg te helpen mee transformeren naar de huidige tijd.
En wat is bijvoorbeeld zoiets waarin de zorg is achtergebleven? Of tenminste nog in een oude structuur zit?
Nou, als we heel erg puur kijken naar een beroep, een vak. Wat is een vak? Tuurlijk heb je medisch-inhoudelijke ontwikkelingen. Dus medisch-inhoudelijk kunnen we en doen we veel meer. Maar de wijze waarop we werken is precies hetzelfde. Heel simpel voorbeeld is een poliebezoek. Hoe je afspraken maakt. Nou, ik erger me daar zo dood aan. In de hele wereld kan het anders, behalve in de zorg. Waarom houden we het zorg zoals het er is? Ik zie ook wel waarom het wordt gedaan. Maar ik zou dat graag dus willen transformeren. Heel simpel voorbeeld, een afspraak maken bij de huisarts.
Ja.
Bij de tandarts. Het moet passen in het systeempatroon van de zorgprofessional, die eigenlijk best wel ouderwets is. En ook niet meer klantgericht. Eigenlijk zijn we dat verloren, lijkt het wel.
Ja.
Afgelopen jaren om klantgericht te kijken naar de zorg.
Dus wij als patiënt of cliënt moeten ons voegen naar, nou ja, wanneer de professional maar tijd heeft, zullen we maar zeggen. Of op de manier ook waarop het systeem ons aan kan.
Ja, en ik als professional zelf weet ik ook dat het anders kan. En wat ik daar ook wel heel belangrijk bij vind, is ook dat we de verwachtingen niet zo goed uitspreken. We werken met heel veel aannames. Dus wat je, mensen die mij kennen weten ook dat ik altijd heel veel vragen stel om al die aannames maar uit te halen. Bijvoorbeeld als je naar een medisch specialist gaat, soms wil je gewoon even gerustgesteld worden van ik heb toch niks ergs. Maar dan start je met van alles qua onderzoeken en krijg je een stempel of iets waar je denkt, ja, dat wil ik, ben ik hier helemaal niet voor. Ik wil gewoon even weten of ik niet iets heel ernstigs heb. Mijn man is neuroloog en die stelt ook altijd als eerste vraag, als patiënt al bij hem komt, heel verhaal houdt, wat verwacht u van mij? Ja. Dan denk ik, oh, dat gesprek, dat moeten we zoveel meer voeren. Ja. In plaats van, dit zijn de vinkjes, afgevinkt en volgende.
Ja. En je zei net even heel snel als professional zelf, hè, want je bent nu de verbindingsofficier, hè?
Ja.
Dat doe je bij heel veel organisaties op heel veel plekken. Maar je bent ook nog opgeleid in een vak.
Ja, ik ben verpleegkundige, IC-verpleegkundige. En af en toe sta ik gewoon ook aan bed als het echt nodig is. Dus dan trek ik me gewoon mijn witte pak aan, mouwen opstropen. Ik vouw ook altijd mijn mouwen op. Dat is ook echt heel grappig. Er zijn weinig mensen die dat doen. Maar ik rol echt mijn mouwen op, letterlijk. Het zijn al zo kleine mouwtjes en dan vouw ik het nog meer op. Klompen aan en gaan. Juist om ook te laten zien dat ook de zorg die zachte kan nog steeds kan blijven bieden als je op een andere manier kan werken.
Ja.
En ook om die feeling te houden. Want hoe noem je dat? De lol en ja, eigenlijk bijna de zingeving die je krijgt, de adrenaline die je krijgt van het werken in de zorg, maakt niet uit wat voor iets spannends ik ook doe. Of ik met Koning of Rutte of Hugo de Jonge in gesprek ben. Dat is allemaal niks vergeleken met echt de kick die je krijgt als je echt met patiëntenzorg bezig bent.
Ja, dus dat wil je niet loslaten in ieder geval.
Nou, het is heel mooi. Het is heel authentiek. En het is zo zonde om het los te laten. Zeker omdat de werelden waar ik in aan het werk ben en nu opereer, die lijken niet altijd te begrijpen wat er aan de andere kant gebeurt. En daarom is de naam verbindingsofficier, ja, ik ben op zoek naar iets anders als naam. Maar iedere keer kom ik eruit van nee, verbindingsofficier is de naam. Omdat je juist op bestuurlijk, operationeel, maakt niet uit op welke tafel politiek, je die verbinding kan maken tussen werelden. Ik vind dat echt ontzettend belangrijk.
We nemen alleen maar de audio op, maar ja, als mensen jou zouden kunnen zien, dan zouden ze zien dat je de hele tijd aan het lachen bent en aan het stralen bent als je praat over wat je doet. Dat is een mooi teken, vind ik altijd bij mensen. Dan doen ze iets wat dichtbij ze staat, wat bij ze past. Ja. En je schetste net dat beeld, hè, van die opgestroopte mouwen en aan de slag gaan als het echt nodig is. COVID was wel zo'n moment, hè?
Ja, nou, ik had in 2016, begin 2016, had ik het vak verlaten. Dus ik was uit de zorg gestapt om me verder te ontwikkelen op andere terreinen. En toen COVID kwam, was ik ook een van de mensen die tijdens het eerste debat zei en die beelden in Italië zag van jongens, dit is echt, echt heel erg. Omdat je die klinische blik nog wel hebt, omdat je zoveel jaar hebt gewerkt. Maar we weten dat we tekort in de zorg hebben. Ik ben nog big geregistreerd. Waarom roepen we even oude mensen, oude zorgprofessionals niet op? Want ik weet dat ze overal verspreid zitten in andere rollen. Dus ik ben bereid om naast mijn werk nog bij te springen. En zo is toen extra handen voor de zorg ook ontstaan. Omdat meerdere mensen dat hadden. Daarna heb ik Nationale Zorgreserve echt opgericht en bedacht van hoe moet het werken, hoe kan het werken. En hoe kunnen we zorgen dat het ook verder ontwikkeld wordt. En toen ben ik ook teruggegaan. Toen heb ik ook weer ontdekt. Ik was heel erg bang van, ik kan het niet meer, want ik ben er te lang uit. Weet je, de regels van, je moet minimaal 24 uur per week werken, want anders verlies je je kennis en vaardigheden of whatever. Dat zijn de ongeschreven regels. Maar in de praktijk, ja, ik had anderhalf week nodig en ik wist weer precies wat ik moest doen. En er kwamen ook termen uit mijn mond, dat ik op een gegeven moment zag van, hey, die heeft een comportementsyndroom. Dat ik dacht, wow, waar komt dit vandaan? Ik heb dat woord echt zo lang niet meer gebruikt. En je ziet het en je hebt gelijk weer door. Bloedvaten prikken, alles. Eerst wil ik meekijken van, ik weet niet meer zeker. Ik ben helemaal niet zeker of ik alles nog precies weet, maar wil je meekijken? En daarna was het ook van, ja, je bent weer nog steeds weer bevoegd bekwaam. Ga maar, je kan alles zelfstandig doen. Ja, en toen heb ik gemerkt van, ja, ik kan het nog. Ik wil dat erbij blijven doen. En vroeger kon dat niet. Dus ik ben blij dat in dat opzicht de COVID ook goede dingen heeft gebracht. Ja. Aan te zien dat het wel kan.
Want nu doe je het eigenlijk structureel erbij.
Ja, ik doe het op momenten dat zij het nodig hebben. Ja. Dus als zij het echt tekorten hebben. Omdat het structureel niet haalbaar is. Zeker met gezin en alles. Je moet op een gegeven moment keuzes maken. En wat ik net zei, ik word ook echt heel blij. Wat jij net ook zag. Ik word ook heel blij om ook de zorg mee te helpen transformeren. Ja. En dan vind ik juist die verschillende petten opzetten vind ik heel leuk en belangrijk. Dan word ik daar het gelukkigst van. Maar af en toe ook in wit staan. Ik had laatst ook een collega's gebeld, de roosteraar. Van, ik heb op de tijd niet gewerkt. Heb je niet een dienstje over? Toen zei ze, ja, morgen. Dacht ik, mooi, ik kom morgen.
Hey, en in 2016 zei je dus kennelijk even voor jezelf pauze of even stoppen met het klinisch inhoudelijke. Nu is dat door COVID weer er echt bijgekomen. Maar wat was in 2016 voor jou de aanleiding om je blik te verbreden? Om buiten je dat op dat moment je vakgebied te gaan kijken?
Nou, het begon al in 2013. Ik was net in 2012 begonnen. Ik stapte in OR. En ik kwam erachter dat de, als OR ga je natuurlijk heel veel gesprekken
aan. De ondernemingsraad
dan, hè? De ondernemingsraad, ja. Met de bestuurder en alle andere lagen van de organisatie. En je krijgt veel meer informatie. En ik was gewoon alleen maar verpleegkundige. En toen, ik weet nog echt moment zo goed. Ik zat met de bestuurder tegenover mij en die vertelde over een maatregel van, ik dacht, hè, hij klopt niet. Dus ik zei van, ja, mag ik wat vragen daarover? Hoe zit het met het personeel en wat is het visie erachter? Waarom doen we dit? Ik wil het begrijpen. En toen begon hij heel verhaal te vertellen. En hij heeft met heel veel gebarentaal zat tegenover ons. En wij zaten aan de ene kant en hij is eentje aan de andere kant. Heel pleidooi gehouden. En toen dacht ik, ja, maar je hebt geen antwoord gegeven op mijn vraag. Toen keek ik ook om me heen. Ja, ik was toen 24 of 25. 24. En dacht ik, ja, je hebt geen antwoord gegeven op de vraag. Dus ja, sorry meneer de voorzitter, maar ik heb u gehoord en dat is echt een heel mooi verhaal. Maar hij heeft geen antwoord gegeven op mijn vraag. Ik vroeg een heel simpel vraag, namelijk welke visie zit erachter? Want dat betekende nog wat voor de organisatie. En toen ging hij weer een antwoord geven. En dacht ik, je doet het weer. Wat zit hierachter? En toen heb ik nog een keer gezegd van, ja, sorry, maar u doet precies weer hetzelfde. Ik heb nog steeds geen antwoord gekregen. Dus toen zag je ineens een spanning ontstaan tussen de 17 ondernemingsraadleden en de bestuurder. Van, oh, wat doet ze nu? Want wij zijn niet gewend om zo te reageren. En toen zei hij tegen een 24-jarige Dutch, wat ben jij goed? En toen dacht ik, oh, de bestuurder vindt mij goed. En toen liet ik het los. En zodra dat moment voorbij was, dacht ik, oh, hij had mij door mijn compliment te geven. Heeft hij dus niet het antwoord gegeven en heeft hij plannen doorgedrukt. Ja. Dus ik wilde heel erg begrijpen van wat is hier aan de hand en wat is het spel die op ander level gespeeld wordt, wat volledig impact heeft op de zorgprofessionals, op mij en mijn collega's. En toen ben ik verder gaan studeren. Dus ik heb, terwijl ik net bevallen was van mijn oudste, heb ik assessment gedaan, heb ik pre-master gedaan aan de VU, doorgestudeerd en bij mijn tweede zwangerschap een scriptie geschreven en bevalling tussendoor nog even mijn master gehaald. Ja, en dan weet je op een gegeven moment te veel voor je werk wat je doet. En dan kom je in een soort van onuitgesproken van eenrichtingsverkeer conflict of interest. Want alles wat vanuit management en zo doorheen wordt gevoerd, daar weet jij gewoon theoretisch heel veel van. Dus alle verhalen wat dan werden doorheen werden gedrukt als het ware, even tussen aanhalingstekens, want dat zie je nu niet. Ja. Daarvan wist je van, ja, maar dit klopt niet. Weet je, zeg gewoon het eerlijk verhaal. Mensen zijn echt niet dom. Neem gewoon mensen daarin mee en vertel gewoon waarom. En ik was veel meer van dat eerlijke verhaal. En toen zeiden ze ook van, ja, maar jij weet nu te veel voor deze functie. Jij moet wat anders gaan zoeken. En toen zei ik, ja, maar ik wil ook nu niet zien mijn werk, want ik zie alleen maar de nadelen. Toen heb ik ook aangegeven van, ik wil blijven werken 1 dag per week. Zei, ja, dat kan niet. System says no. Ja. De ongeschreven system. En toen ben ik dus doorgegaan.
En welke studie heeft jou deze inzichten gegeven? Want dit is voor heel veel mensen natuurlijk een interessante. Jij snapt nu de trucjes van de bestuurder.
Ja, nou ja, het was ook, je kreeg het niet in die hoedanigheid ook uitgelegd tijdens het college, maar ik kreeg graag discussie aan met mijn professor. Ja. Dus ik dacht, oké, het is hartstikke leuk, ik zat met heel veel jonge mensen natuurlijk, was ik al zij instromen, kwam ik natuurlijk binnen. En ik had al wat klinische ervaring. Ik was politiek actief, dus ik kende verschillende werelden. Maar ik heb beleid en organisatie in de gezondheidszorg gedaan. Mm-hmm. Juist die brede, generalistische blik om de wereld te begrijpen. En het is ook gewoon een kwestie ook van zelf heel veel nadenken, heel veel vragen stellen en probeer te begrijpen wat het belang en ook het idee en gedachte van een ander is.
En toen zette je die stap, je wist te veel voor die functie. Wat gebeurde er toen? Wat ben je gaan doen?
Ik werd toen gevraagd om in onderwijs les te geven. Dat is een cv door spreken moment.
Je bent een rijk mens met rijke ervaring. En het is denk ik leuk om te begrijpen hoe je er nu in staat. Om ook te zien waar je dan vandaan komt en waar je bent geweest.
Ja, nee, ik werd toen gevraagd voor...
Dus geen sollicitatiegesprek?
Nee, zo zie ik het ook niet. Maar het is wel een doornemen van wat je gedaan hebt, dus dat klopt. Nee, ik werd gevraagd voor onderwijs. Want de combinatie van een master hebben en de acute zorg goed kennen was redelijk schaars. Gelukkig zie ik nu heel veel oude collega's ook dingen oppakken. En in onderwijs was toen net dat de vraag naar een master veel groter werd. Omdat het klinisch redeneren en onderzoek doen veel prominente rol kreeg bij de HBOV. Dus heb ik onderwijs gedaan. En ik vond het wel ingewikkeld om die stap te maken, want het was niet iets waar ik gestudeerd had. Maar ik wilde dingen mezelf ook blijven ontwikkelen. In alle banenfuncties die ik gedaan heb, wilde ik mezelf ontwikkelen. En ik vond het altijd doodeng om voor groepen te staan, om te spreken. En toen dacht ik, ja, waar leer ik dat eigenlijk beter af dan voor een collegezaal te gaan staan? En de eerste keer was het ook echt doodeng. Ik zag 350 ogen naar me kijken. Sommige keren zag ik naar een telefoon kijken en dacht ik, hé, ik ben een verhaal aan het vertellen. Het is echt een goed verhaal, dat moet je echt horen. Dus dat lukte telkens niet. Maar uiteindelijk heb ik het wel gedaan. Het was onwijs leerzaam. Ik heb ook heel veel over mezelf geleerd. Ook over cultuurverschil binnen Nederland. Dat was echt voor mij een eye-opener. Van jeetje, ik werk in Den Bosch, ik woon in Den Haag. En je merkt al zoveel cultuurverschil eigenlijk 60 kilometer verderop. Daar was ik niet van bewust. Mm-hmm. Dus ik probeer ook iedere locatie iets waar ik ben van, wat heb ik hier nou echt van meegenomen, wat mij weer verrijkt in het werk, in het volgende werk, zeg maar. Ja. Een beetje wat we bij Data Driven Healthcare ook over hadden. Van, wat kunnen we met de kennis van nu voor de volgende eigenlijk de zorg nog beter maken.
Ja, mooi.
En dat heb ik dus voor mezelf ook gedaan. En daarna ben ik dus toch wel weer beleidswereld ingegaan. In de acute zorg, weer ziekenhuis in. Was ik beleidsmedewerker acute zorg. En heb ik 3 jaar gedaan, heb ik strategie gedaan voor de Reanimatie Groep. Werkte ik onder Martin van Rijn. Super inspirerend om echt met dat soort mensen die echt 6 stappen vooruit denken te werken. En het grappige vond ik ook wat ik als feedback kreeg van vriendinnen. Van ja, je hebt wel lef. Dan dacht ik, huh? Hoe zie je dat dan? Wat, waaruit blijkt dat ik lef heb? Tell me. En toen zeiden ze, en dan waren ze onder de indruk van een verhaal die ik vertelde. Ik zei, welk verhaal deed je onder de indruk? En het verhaal was dat, Martin zijn kamer, die zat op een verdieping en onze kamer zat zeg maar daarnaast, maar er zat 2 deuren tussen. Ja, en als ik iets wilde weten, of nieuwsgierig naar was, of iets wilde regelen, liep ik gewoon naar binnen. En het was, hey Martin, heb je even tijd? Of, wat ook 1 keer heel brutaal zei, ik zie dat je niks aan het doen bent. Ik keek in elkaar van, wat? Ik zei, ja, zo bedoel ik het niet, maar ik zie dat je geen overleg hebt. Maar ik wil even gedachten bij je toetsen. Klopt dit? Het ging over arbeidsmarkt en over de strategische koers die we uitzetten. Het was onwijs leuk omdat dat gewoon ook kon doen, dat hij er open voor staat, dat ik dus ook kon leren. Maar dat we ook gewoon met een groepje dan, met een strategieteam, van zeiden van ja, zullen we lunchen? Was het weer even kijken wat Martin aan het doen is. Oh, hij is aan het werk. Kom, we gaan hem surfen, appje of lopen langs van hey, lunchen even mee. Maar juist dat soort dingen, dat lef hebben om als bestuurder met respect, maar wel ook een goede relatie mee hebben, dat je ook naar binnen kan stappen. Dat vonden ze dan, dat vind ik voor mij dan echt het lef hebben. Ik vind dat niet meer dan logisch, maar dat ben ik.
Hey, en is dat ook iets wat je op andere plekken herkent? Dat dat een kracht van jou is om op die manier met mensen relaties te leggen en om vanuit die relatie ook de inhoud goed te bespreken?
Zeker, ik denk echt dat het bijna een randvoorwaarde is. Ik heb een keertje een soort van masterclass netwerken moeten geven. En dacht ik, wat moet ik dan vertellen? Het zei ze, ja, jij netwerkt heel goed. Ik zeg maar, hoe dan? Ik ben hier geen expert netwerk. Ze zei, ja, maar we zien dat wel doen. Dus wat is je geheim? Nou, daarmee word je dan getriggerd om in jezelf reflectie te schieten.
Je was onbewust bekwaam.
Ja. Maar dan ga je dan helemaal terug om ook bewust te worden van, maar waarom doe ik dit en waar komt dit uit? Nou, ik observeer heel veel, dus ik zie echt heel veel en ik benoem dat ook. En als ik in gesprek ben met mensen, nou, volgens mij was dat ons eerste gesprek ook. Ik heb het helemaal niet gehad over je werk en dat soort dingen. Ik wist dat je vrouw bijna ging bevallen. Ik wist hele andere dingen dan wat andere mensen van je vragen. Omdat dat eigenlijk ook niet mij interesseert, want dat is namelijk wat je doet. Ik ben veel meer geïnteresseerd in de persoon erachter. En zodra ik kom heel snel op dat level met mensen. En ik onthoud die verhalen ook. Dus dat is mijn stille, verborgen talent. Mm-hmm. Ik onthoud je verhalen. Ik weet nog steeds wanneer jouw kind jarig is, bijvoorbeeld. En dat zorgt ervoor dat je wel op een ander level vertrouwen krijgt met mensen. En dat in combinatie met je kennis, de inhoudelijke kennis, maar ook met je eigenlijk generalistische blik op zorg, met een duidelijke visie van hoe het ook in de toekomst kan, zorgt ervoor dat ik nu wel goed ben in wat ik doe.
Nou, daar komt hij nou. Je hebt het over de duidelijke visie op wat de toekomst nodig heeft. Kom maar op. Je generalistische blik, een duidelijke visie. Help ons. Waar moeten we naartoe? In 20 minuten.
Het is wel een heel brede vraag, want wie is dan waarin? Ja. Vanuit wie kijk
nou, wat zijn dan een aantal trends of ontwikkelingen die je graag zou zien gebeuren?
Nou, gelukkig worden ze al nu wel een beetje gestart, maar eerst waar ik me heel erg hard voor maak is de manier waarop we werken. Dus laten we leren het wantrouwen los te laten en het vertrouwen van op te pakken. Ik zie ook in de praktijk, want ik leer ook door te doen. Dus ik heb deze visie binnen Zorgspectrum, mag ik deze visie ook uitvoeren. Dat is echt fantastisch. Daar zie je ook dat mensen dan uiteindelijk je dan ruimte biedt. Weet je, we hebben het in het land heel erg over zeggenschap bieden en dat soort dingen. Maar als je een heel groep generatie lang die zeggenschap niet hebt gegeven en ineens ga je het geven, weten mensen niet meer hoe ze het moeten oppakken. Dus je moet daar, dat vraagt echt wat andere vaardigheden. Dus hoe leer je dat dan aan zonder paternalistisch te worden? We moeten echt op een andere manier kijken naar werk. Ook naar onszelf als mens. Ik vind het heel bijzonder hoe we de zorg in Nederland georganiseerd hebben. Voor alles een loketje. Waarom hebben we het zo dicht gereguleerd? Als je naar überhaupt buiten de Nederlandse grenzen kijkt, is dat heel anders. Ik heb dan het geluk dat ik ook van een heel andere cultuur kom. Of als ik bepaalde elementen van zorg dan vertel, of over heb met mijn eigen familie, dan verbazen we ons over. En juist die gezonde verbazing zorgt ervoor dat je kan zien hoe het ook anders kan. Dus veel meer met elkaar. Maar daarvoor moeten we maatschappelijk eigenlijk weer afstand nemen van de ik-maatschappij. Ja. Waarbij alles naar ik leidt. Ik snap niet waarom we dat doen. Het is voor kort termijn heel goed, maar voor lang termijn helemaal niet. Het is een wij. Ook als je naar de evolutieleer kijkt, we hebben altijd elkaar opgezocht. We hebben elkaar nodig. Dus dat moet je ook met elkaar gaan oppakken. Dus ik ben ook heel blij met de rapporten die Raad voor Gezondheid en Samenleving dan hebben gepubliceerd. Dat veel meer het gesprek ook moet worden met elkaar.
En je noemde het even de andere cultuur waar je uit vandaan komt. En dat daar dan verbazing is over hoe het hier in Nederland gaat. Is dat inderdaad het ik versus wij? En kun je dan iets zeggen over hoe daar vanuit die andere cultuur tegenaan wordt gekeken?
Ja, het ik versus wij is zeker echt een van de hoofdtonen. Ik kan natuurlijk vanuit mijn eigen cultuur dan heel makkelijk zeggen. Als er wat gebeurt of als iemand oud wordt. Ja, in de basis van cultuur is van eerst zorg ik de kinderen of de ouders voor de kinderen. En daarna draaien de rollen om. En nu zorgen nog de opa's en oma's ook voor de kleinkinderen. En je weet dat het op een gegeven moment om gaat draaien. Ik heb recent ook voor moeder een huis in de buurt gezocht. Zodat zij ook alvast in de buurt is. Omdat wij straks die mantelzorgtaken dan over kunnen nemen. Waarbij je niet alles hoeft over te nemen. Maar dan kan ik het wel om me heen organiseren. Ik was afgelopen weekend met mijn schoonouders een weekendje weg. Dan hebben we dat gesprek gevoerd. Maar dat gesprek moet je dus wel voeren. En in de ik-maatschappij is het ook van, oké, hoe kan ik carrière maken? Hoe kan ik hoger opklimmen? Hoe kan ik? Nou, als je bewust bent van hoe vaak mensen het woord ik gebruiken in één mailtje, zinnetje of dat soort dingen. Het is echt verbluffend.
Dat is het meest gebruikte woord in de Nederlandse taal, klopt?
Ik vind het niet normaal. En ik merk ook zelf, als ik een mail schrijf, als ik meer dan 3 keer ik heb geschreven, dan verbouw ik mijn zinnen. Dat is echt heel erg. Ik ga gewoon bewust weer mijn zinnen herschrijven, omdat het niet over ik gaat. Het gaat over wij.
Ja.
En dat is mijn grote valkuil, wat de ik-wereld vindt, zeg maar. Is dat als we succes zijn bereikt, dan is het nooit een eenmans iets. En dat zie je wel heel veel gebeuren. Ik heb heel wat gesprek gehad met mede-ondernemers. Ze zeggen, maar ik heb dit gedaan. En ik denk, je hebt het maar een klein zinnetje, een bijzinnetje, kommaatje in het geheel. Die bescheidenheid mag er echt wel in komen.
Ja. Dus, ja. Helemaal met je eens. De neoliberale inslag is gewoon, als je het succes hebt, is het aan jou te danken. En als je faalt, is het ook aan jou te wijten. En ja. dat creëert een samenleving van winnaars en verliezers. En dat is heel kwalijk.
Ja, en wat ik me dan afvraag, ook op lange termijn, is van, verbazen we dan ons in de wereld waar we nu in zitten? Ik verbaas me er niet over. Als je dat als uitgangspunt neemt en alles dat doorrekent of doortelt.
Ja.
Ik verbaas me niet over. Ik denk, ja, dit is een logisch gevolg van het beleid wat we afgelopen jaren hebben ingezet.
Ja.
En eigenlijk al heel lang.
En wat zouden we daaraan kunnen doen? Want hoe doe je dat bijvoorbeeld? Hè? Je had het net over dat je mensen dan op de vloer, hè, de werknemers of medewerkers van een organisatie wil meenemen in een andere manier van werkbeleving ook. Hè? Kan ik me zo voorstellen dat bijvoorbeeld werk niet alleen maar gaat over het doen van taken, maar dat het ook gaat over jezelf ontplooien en ontwikkelen en blijven leren. Maar ja, als je dus 20, 30 jaar in een bepaald systeem hebt gefungeerd, ga er maar aan staan. En nou, op nog grotere schaal natuurlijk als samenleving. We moeten dit natuurlijk bij de wortel moeten we dit aanpakken. Jij was vanochtend bij je kinderen op school in de klas. Daar moet het al ook meer over wij gaan dan over ik.
Ja, klopt. Ik probeer dat ook echt aan de kinderen aan te leren. Zitten dan op hockey allemaal. Zeg maar, jongens, als je alleen op het veld staat, dan weet je ook niet. Je hebt elkaar nodig. Dus ik probeer echt metaforen te gebruiken. Ik gebruik heel veel metaforen. En metaforen juist uit de natuur, uit de supermarkt, echt uit meest vreemde hoeken. Juist om te laten zien dat het niet gek is om dit te doen. En het klopt wat je zegt van de organisaties. Het begint bij organisaties. En het begint bij bij eigenlijk ook al bestuurscultuur. Hè? Er moet ruimte geboden worden. En we hebben daar een heel, heel mooi zinnetje voor bedacht binnen Zorgspectrum. Mensen moeten vertrouwen geven, zodat ze verantwoordelijkheid kunnen nemen. Mm-hmm. En daar moet je dus hele andere gesprekken voor voeren. Ons gesprek gaat ook niet over wat gaan we precies doen, maar wat vinden we belangrijk? Echt nog een laagje dieper. En vervolgens, als we dat helemaal geformuleerd hebben van oké, wat is dan jouw bijdrage aan? Wat kan jij daarin betekenen? Dus we voeren eigenlijk aan de voorkant veel meer andere fundamentele vragen. En we bespreken ook de dilemma's. Op het bord staat, als je op locatie komt in een verpleeghuis van de toekomst, hebben ze dus een van mijn quotes die ik altijd gebruik, hebben ze dus opgeschreven. En dat is, of we doen het goed, of we leren wat van.
Ja.
Dat is nu een beetje het motto van, oké, we mogen daarin even struikelen. Dat is helemaal niet erg, maar we zijn onszelf weer aan het herontwikkelen. En dat doe je ook, en dat gebruik ik dat metafoor van, dat heb je ook gedaan toen je puber werd. En dat heb je ook gedaan toen je van basisschool naar middelbare school gegaan bent. Je herkent die fases ook in je eigen leven. Dus in het werk zit je in zo'nzelfde fase. En af en toe noem ik dat dan groeipijn. Ja, het is rot, het is ingewikkeld. Maar zie dit als groeipijn.
En welke groeipijn moeten we nog doorheen? Wij dus, hè, met z'n allen.
Mooie vraag. De groeipijn zit hem in het loslaten van het bekende. Het gestructureerde, het ingebouwde, ingeharkte, de 1000 regels voldoen aan. Eigenlijk wil ik echt het programma wat bedacht is van ontregelde zorg. Ja, ik noem het altijd metafoor, weet je. Mm. Een bolletje wol waarin de kern echt heel goed was. Maar we hebben een bolletje omheen gewikkeld met allemaal regeltjes en dat soort dingen. Waardoor de bol nu zo groot is. En als je het van buiten naar binnen kijkt, denk je ook van, wacht even hoor, waar ging het hier eigenlijk over?
Maar die regels zijn er toch om te voorkomen dat de dingen fout gaan?
Je zegt dat met een glimlach. En volgens mij weet je daar hetzelfde antwoord ook op.
Ja, ik ben benieuwd naar jouw antwoord.
Het gaat om het ook het ontwikkelen. Ik denk als je alles dichttimmert van fouten maken, waar zit dan de ontwikkelruimte in? Ik denk dat het grootste risico is, en dat is mijn enige angst ook voor AI, want ik geloof echt dat AI echt veel kan brengen.
De kunstmatige intelligentie en algoritmes en dergelijke. Ja.
Precies, kan echt heel veel brengen, maar waar zit dan de ontwikkelruimte in? De creatieve tijd, de van buiten naar binnen denken. Ik weet niet of ja, want het zijn nulletjes en eentjes, of dat creativiteit in kan brengen. Mm-hmm. En dat is wat ik ook, ja, het is heel, heel ver gezocht misschien, maar ik probeer mijn kinderen te leren om creatief te worden. Want dat is uiteindelijk, denk ik, een van de kernkwaliteiten die in de toekomst nodig zal zijn in een wereld waar veel meer met AI gedaan wordt.
Ja, ja, zeker. Herkenbaar. Nee, herkenbaar. Hè? Kijk, ik zeg wel eens, kunstmatige intelligentie is eigenlijk een soort wiskundige slimmigheid. Dus het zijn hele duidelijke wiskundige regels die worden geoptimaliseerd. Dat is uiteindelijk, als je het allemaal combineert, heel ingewikkeld en ondoorzichtig. Maar er zit een begrijpelijke wiskunde onder. En die computer gaat dan gewoon aan de slag. En wij als mens moeten aan de voorkant een goede vraag stellen. En aan de achterkant goed reflecteren op wat biedt dit nou een handelingsperspectief voor ons weer in de praktijk.
Ja.
Het liefste wil je over dat handelingsperspectief ook aan de voorkant nadenken. Dus goed nadenken van, ja, welk probleem lossen we eigenlijk op? Of hebben we hier een hamer op zoek naar spijkers?
Ja.
En ik ben blij om te zien dat in de wereld van de data en data science en artificiële intelligentie, in ieder geval in de zorg, daar ook steeds meer ruimte voor komt. Hè? Dat er steeds meer ruimte is om het gesprek te voeren over wat zijn nou eigenlijk de ontwerpprincipes of de onderliggende waarden die we met elkaar proberen ja, naar boven te halen met ons gedrag en onze samenwerkingen, ga ze maar door. En ik verbaas me erover vanuit mijn achtergrond in de elementaire deeltjesfysica, waarin ik heb gewerkt aan experimenten die wereldwijd ja, gewoon belegd waren, waar je gewoon met alle culturen, alle landen samenwerkte. Verbaas ik me soms over mensen die zeggen, ja, we hebben zoveel verschillende belangen in de zorg.
Nou, ja. Ik heb dat verhaal van jou, volgens mij tijdens ICT en Health heb je dat verteld. En het eerste gedachte waar ik toen bij had was, ja, jullie hadden een heel duidelijke visie. Je wist waar je naartoe wilde. En dat gesprek van waar willen we naartoe in de zorg? Ja, ik weet niet. Ja, jammer dat je je gezicht niet kan zien. Want het gezicht, volgens mij moet ik het boek delen. Maar volgens mij hebben we dat gesprek niet ook goed genoeg met de mensen zelf die het werk doen. En ik weet dat, waar, zo ken ik je ook, van het bestuursweekendje, daar wordt gesprek wel gevoerd. Maar er zit dan weer een gap in. En die gap wil je niet. En volgens mij wil geen enkel persoon die daar aanwezig was, wil die gap. Maar die is er wel. Ja. En dat kan je natuurlijk zelf ook... dat realiseer je zelf natuurlijk ook als je een bepaalde functie hebt. Of dat je bij mensen komt. Dat je vraagt wat die doet. Dat je ze een of ander ethos biedt. En dat je dan dingen aanneemt. En ik zou zo blij worden als je over die groeipijn hebt. Dat we weer leren denken. Met z'n allen leren denken.
En is het dan bijvoorbeeld zoals jij je werk hebt ingericht, zou dat ook een methode zijn om het gat tussen beleid en uitvoering, zullen we maar zeggen, om dat te slechten? Dat bijvoorbeeld bestuurders of mensen die besluiten nemen over de praktijk, dat nooit zonder de praktijk doen en het liefst zelfs nog een deel van hun tijd besteden in de praktijk?
Ik denk wel dat, kijk, als je even teruggaat naar mijn metaforenwereld, waarom ben je vrienden met iemand? Omdat je raakvlakken hebt met een ander. Je hebt jouw bubbel, overlapt een ander bubbel. En zodra je, hoe groter overlapping is, hoe meer je lijkt op je vrienden. De wereld van besturen is, in het oude bestuursmodel, is dat toch wel andere bubbels zijn. Die bubbels moeten elkaar weer raken en elkaar kunnen voelen, ervaren, echt alles, alle facetten, om te begrijpen, letterlijk, niet alleen van de theorie, maar ook van wat is eigenlijk de onderstroom. En die onderstroom moet gewoon gevoeld worden door alle lagen. Dus ik denk zeker dat ook de ontwikkeling van het bijvoorbeeld verpleegkundig vak zal veel meer gaan over, je werkt niet bij één locatie, je werkt over domeinen heen en bij verschillende werkgevers. Ik denk dat over 10 jaar, dat er heel weinig mensen zijn die één werkgever hebben. Die hebben een combinatie van the best of all worlds. En dan komen natuurlijk nieuwe dilemma's bij, van oké, hoe zorg je ervoor dat je up-to-date blijft? Hoe zorg je ervoor dat je bindt? Dus je moet je anders organiseren. En omdat wij nu niet in staat zijn om het anders te organiseren, zorgen ervoor dat mensen het nu niet mogen. Waardoor ze dus uitstromen. Dus dat is een heel dilemma. En ik zie dat wel als een van de winstpunten, dat de werelden meer naar elkaar toe groeien, doordat je echt in verschillende werelden werkt. Ik zie dat als voor de zorg ook in de netwerkzorg, als we allemaal willen. Echt als een van de uitkomsten is dat zorgprofessionals van ons bijvoorbeeld in het ziekenhuis en in de wijk kunnen werken. Prima. Doe maar. En ik heb dat bij mezelf ook geanalyseerd van, waar komt dat bij mij vandaan? En bij mij loopt het terug van sinds ik 15 ben. Ik werkte bij een bakker en bij een parfumerie. 2 werelden waarvan je denkt van, hoezo die 2 bij elkaar?
Maar het ruikt allebei lekker.
Het ruikt allebei lekker. Eén is goed voor de maag, de ander goed voor de brein. Maar het zorgt er wel voor dat er zit een rode draad in. Dus je kan dat gewoon doen. Als je maar gewoon goed weet de werelden van elkaar af weet te scheiden. En dat is bij mij nu ook. Ik zit nu op zoveel verschillende plekken. Ik benoem ook van, oké, als ik nu mijn zorgverlenerspet opdoe, dan zie ik dat en dat. Als adviseur zou ik je dit adviseren, maar bij mijn zorgverlenerspet, let op dat dit en dat de risico's zijn.
Ja, je verbindt de bubbels.
Ja.
Hey, en jij hebt dus in het verleden, toen als 24-jarig snotaapje, zullen we maar even zeggen, heb je tegen een bestuurder gedurfd om te zeggen, waar praat je over? Ik snap het niet. Hè? Je, veel gepraat, maar weinig wol.
Niks veranderd hoor, het is net.
Nee, maar dat vereist lef, hè? Dat zegt je omgeving dus ook, jij hebt lef. Tegelijkertijd denk ik ook van zo'n bestuurder, je moet er ook maar aan gaan staan om te zeggen van, ik weet iets niet, hè? Een bestuurder wordt natuurlijk, wij verwachten eigenlijk van dat type mensen dat ze altijd een antwoord hebben. Dus overal moeten ze moeilijke besluiten nemen. En nu vragen we eigenlijk aan die mensen om kwetsbaarheid te tonen. Om te vertellen, ik weet het niet, laten we het samen gaan uitzoeken. Of ik weet het niet, vertel me hoe jij dit ziet.
Ja, en mijn vraag daarop is dat nu Nederlands bepaald dat we dat vinden? Want in als ik kijk naar mijn familie of naar mijn achtergrond, weet je wat het meest genoemde zinnetje is van mijn familie naar mij toe als we een bepaalde gesprekken hebben of diepgang zoeken in onderwerpen? Dan zegt ze van, wat wij weten, de kennis die wij hebben, was van een andere context. Wij leven in een andere wereld. Dus nu ben jij verder met je kennis dan waar wij waren. Dus wij gaan nu, het is ons tijd om nu ook naar jou te luisteren. Want jij bent de toekomst, jij maakt de toekomst. Nou, dat soort dingen, dat soort gesprekken, als je dat van je oom, van je 70-jarige oom te horen krijgt. Of van je moeder. Dat zegt van, ja, maar nou, ik volg nu ook jou. Want jij weet nu veel beter hoe de wereld nu werkt. En wat ook goed is voor lange termijn. Dus ook het ik weet het niet benoemen.
Ja. En ook het stokje bewust doorgeven eigenlijk,
ja,
ook. Hè? En
niet, ik vind niet dat zien als. Zo mooi. Ja. Ik krijg er weer kippenvel van. Ja. Dat je dat gewoon ook in die kwetsbaarheid doet en kunt doen.
Ja, ja, en dan niet meteen wegstappen, maar misschien een meer coachende rol op je nemen.
Ja.
Om je te begeleiden in die zoektocht.
En dus ook, dat ook wordt benoemd van. Ik weet dat de wereld nu anders is, maar vroeger deden we dit. En misschien is het wijsheid die je kan gebruiken van eerder, maar misschien past het ook niet meer in de huidige context. Dus je hebt heel andere gesprekken met elkaar.
Ja.
En de vraag is, ja, we hebben alles in cijfers en alles in harde wereld gemaakt, maar is het erg als we af en toe ook gewoon, ik weet het niet noemen? Ik heb ook gewoon medisch specialisten, mijn man is dus medisch specialist, wat ik net zei, en hij zit ook in zijn MSB, zit hij ook wel eens iets af, dat hij vergadert over iets en dat hij zei van, ik vind het heel ingewikkeld. Ik zeg, maar dan kan je toch gewoon zeggen van, ik weet het niet, laten we samen op zoek naar die wijsheid. Die wijsheid zit in ons. Ik weet het ook niet. En hij is voorzitter van MSB.
Ja.
En ik vind dat echt een evolutie, ook in MSB, als hij dit voor elkaar weet te krijgen, ook, nou, ik heb het gevoerd, en als hij dat binnen de MSB's ook dan door kan geven.
Ja, ik denk dat dat de basis is van een lerende houding. En ik hoop dat we door dit soort gesprekken meer met elkaar te voeren, dat we sneller gaan leren met elkaar eigenlijk. Dat we, ja, en jij begon je verhaal eigenlijk met verandering is de enige constante. Nou, en de beste manier om met verandering om te gaan is met een lerende houding.
Precies. Nou, en ik vond het ook zo mooi dat toen wij net elkaar leerden kennen, was mijn LinkedIn.
Toen was mijn vrouw hoogzwanger dus.
Toen was mijn LinkedIn. Ja, ik kreeg 3 zoons en ik had al 3 zoons. Dus dat gelijk, onze bubbels waren veel overlappen. Maar mijn titel op LinkedIn was verbindingsofficier. En jouw titel op LinkedIn, weet jij toen had opgeschreven?
Big dating waarschijnlijk iets of zo?
Nee, 100% curious.
Oh, ja,
dacht, oh, daar ben ik ook! Dus ik had gelijk een soort van digitale klik.
Yeah.
Maar volgens mij is dat de houding wat je ook moet hebben. Wees nieuwsgierig. En probeer te achterhalen wat een ander denkt. Laat die aannames los. Ik merk ook dat ik af en toe, ik had vanochtend app-contact met iemand, die ook fantastische, inspirerende vrouw. Had ik app-contact en toen had ze iets gevraagd en toen ging ik helemaal op in. Zei ze, je haalt dingen door elkaar. Dacht ik, huh? Zei ze, ja, maar ging over ZZP-schap versus loondienst. Zei ze, ja, maar ik ga in loondienst. Dacht ik, oh, wat grappig. Ik ben al eens met de aanname doorgegaan. Dus ik zei, sorry, dat is echt niks voor mij. Maar goed dat je dat even benoemt. Maar die aannames even loslaten en gewoon bevragen, nieuwsgierig zijn naar ander. Probeer te begrijpen, leer na te denken. Om vervolgens een beweging in gang te brengen. Ja, dat is mijn hobby. En ik ben ontzettend gelukkig dat ik dat gewoon mijn werk mag maken.
Dankjewel, Nashla, voor dit leuke gesprek.
Insgelijks. Leuk dat je wilde spreken.